We gaan nog even door waar we mee bezig waren hier. Wat kun je doen? Ik denk een heleboel dingen die nu gezegd worden hier, weet u eigenlijk allemaal al. Is niet veel nieuws, maar het is goed, denk ik, toch weer steeds weer erover na te denken en het te doen en het verder door te geven. Want het is gewoon een feit als een koe, dat heb ik net ook al gezegd, dat in veel gemeenten een paar mensen alles doen en de rest doet niet veel, omdat ze niet gemotiveerd zijn om dingen te doen. En ik denk dat wij allemaal de opdracht hebben... om mensen te motiveren dingen te doen, zo dat ze aan het werk gaan en daardoor blij worden en een zin vinden in de gemeente. Die tweede gave die hier beschreven wordt, de gave van dienst. Vorige week hadden we het daarover in dat groepje in Italië. En ik zei zoiets van de zaal schoonmaken. Dat hoort er ook bij. Bij de dienst, bij de levietendienst. En toen zei een van de meisjes die er zat, een van die vrouwen zei, dat kan toch iedereen? Daar heb je toch geen gaven voor nodig om de zaal schoon te maken? Ik zeg, ja, dat klopt. Dat kan niet, eigenlijk kan iedereen dat. Maar er zijn mensen die zien dat en er zijn mensen die zien dat niet. Dat is geen onwil, die hebben het gewoon niet. Je kunt dingen natuurlijk leren, maar sommige mensen die zijn gewoon zo, die zien dat er wat gedaan moet worden en die doen het ook. En de anderen die helpen ook een beetje mee en staan er vaak nog in de weg ook daarbij. Omdat ze gewoon niet weten hoe ze het aan moeten pakken. En ik denk, die hebben niet die gave van dat te dienen op die manier. Er zijn natuurlijk nog andere mogelijkheden om te dienen. En datzelfde geldt voor profeteren. Gods woord spreken. Eigenlijk zouden we het allemaal moeten doen. Zo'n beetje. Op zijn tijd mensen Gods woord doorgeven. Spreken tot stichting Vermanen en Vertroosting. Ja? Dat zouden we eigenlijk allemaal moeten doen. Maar niet iedereen heeft daar een gave voor om dat te doen. En sommigen hebben een gave in dat opzicht dat ze dat kunnen. En daar ook in de gemeente in kunnen dienen. Datzelfde geldt voor onderwijzen. Iedereen kan iemand anders iets klaar duidelijk maken. Ja, is ook goed zo. Maar de gave daarvoor te hebben is iets anders. Dat is dat goed doen, geleerd doen en datzelfde geldt voor vermanen. Iedereen kan wel eens een vermaning uitspreken, maar ik denk dat het goed is dat in de gemeente er mensen zijn die kunnen vermanen. Zonder brokstukken. Want er gaat heel wat mis bij het vermanen. En hetzelfde geldt voor het meedelen. Het geven. Het wordt van ons verwacht dat we allemaal bijdragen voor de zaal, voor de dingen die er gedaan moeten worden. Dat is heel normaal. En dat hoort ook zo. Daartoe worden we opgewekt. Maar de gave van het meedelen, dus dat we mogelijkheden hebben om veel te geven. Ik denk dat het wat anders is. En zo met die andere dingen ook, die hier staan. Iedereen kan een beetje wat doen. Op een bepaalde manier, in een bepaalde richting. Maar een gave voor iets te hebben is wat anders. Ik denk leiding geven is ook een gave. Besturen is een gave, is een dienst die wij doen. Die we mogen doen. Sommigen van ons in de vergadering hebben die opgave om leiding te geven. Dat heeft niet iedereen. Als we dat dan doen, laten we het dan doen zoals het er staat, met ijver. Want het is echt nodig. Een tijdje geleden hadden we een conferentie En er was een broeder die gaf zijn overzicht over het verschil tussen gemeentes die kleiner worden, die gaan uitsterven, en gemeentes die groeien. En een van de redenen waarom gemeentes uitsterven, zo zei hij, was dat er gebrek is aan leiding. Dat er geen goed oudstenteam is die de gemeente leidt. Dat er eigenlijk geen mensen zijn die de verantwoordelijkheid op zich nemen om die kudde te leiden. En ik denk dat het nodig is dat er oudsten zijn, leidinggevende personen zijn in de gemeente, die dat doen en die dat goed doen. En die ook bekend zijn. Ik weet dat in de vergaderingen was dat eigenlijk altijd zo, dat men geen aangestelde oudste heeft. Voor mij is de vraag of dat juist is. Of aangesteld, of in ieder geval dat ze benoemd zijn. Kan je dat zo zeggen? Benoemde oudsten?
Ja.
Erkend, hè? We hebben een tijd gehad bij ons in Trier dat we dat oude principe hadden dat we geen oudsten hebben. We hebben een broedervergadering gehad altijd. En dan was het zo, als er iets besproken moest worden, dan was iedereen erbij. Dan waren we allemaal oudsten. Maar als er iets gedaan moest worden, dan hadden we geen oudsten. Ja, zo gauw er beslissingen genomen moesten worden en op een bepaalde manier geleid moest worden, dan hadden wij geen oudsten, want we hadden geen oudsten aangesteld. En op een gegeven moment, toen was daar een vraag over gekomen, en toen hebben we met elkaar erover gesproken in de broedervergadering. En we hebben gezegd, wie van de broeders hier zijn nu eigenlijk de oudsten? Of zou je kunnen zien als de oudsten hier in de gemeente? En toen was heel snel duidelijk wie dat was. Dat waren er toen 4. En toen hebben we gezegd, als dan iedereen dat toch weet, waarom zeggen we dat dan niet? Opdat men het weet. Wij in de broedervergadering wisten dat wel, maar de anderen, daar waren vragen over gekomen. Dus toen hebben we in de vergadering meegedeeld en gezegd, we hebben erover gesproken in de broedervergadering, dat we 4 personen hebben die graag die dienst als oudste willen doen, over willen nemen en dan ook verantwoordelijk willen doen. Hoe is de reactie erop? En toen bleek dat eigenlijk iedereen het daarmee eens was en dat goed vond. En toen hebben we gezegd onder elkaar, nou als dan toch iedereen weet wie het is en hoe het is, laten we ze dan benoemen, laten we dan zeggen, dat zijn de oudsten hier in de gemeente. Sindsdien is dat zo. En toen is mij opgevallen, daarna, in de tijd daarna, dat het werk veel beter gedaan werd van de oudsten. Omdat men kon ze erop aanspreken. Daarvoor kon men niemand erop aanspreken. En toen kon men degene die het waren erop aanspreken. En zeggen van, jongens, dat is jullie opdracht, dat moeten jullie doen. Het was een jonge broeder, die heeft lang gewerkt eraan dat hij ook mee zou kunnen dienen als oudste. En die heeft het ook echt getoond dat hij dat zo wilde doen. Gestreefd naar dat geheel, naar die dienst. En op een gegeven moment heeft hij gevraagd, kan ik hier ook als oudste zijn in de gemeente? Daar hebben we met elkaar over gesproken in de broedervergadering, onder de oudsten en daarna ook in de vergadering. En hij is ook aangenomen als oudste en nu hebben we er 5. En dat is echt goed. Wij ervaren dat alle als heel positief en heel goed. Vooral omdat het allemaal verschillende mensen zijn. Een van de 5 is meer zo praktisch. Een praktisch iemand. En dat is goed, die heb je nodig bij leidinggevende figuren. En eentje is meer een herderlijk iemand. Een ander is meer een administratief iemand of een bureaucraat. Is ook goed, die heb je ook nodig. En we hebben een broeder die zegt altijd, is het eigenlijk Bijbels wat we doen? En we hebben er eentje, die is meer zo, dat ben ik dan, degene die door de wereld reist en weet wat er op andere plaatsen aan de hand is allemaal. En die vijf zitten bij elkaar en die kunnen eigenlijk heel goed met elkaar opschieten. We zijn er erg blij over dat dat zo is. En dan ook leiding geven aan het geheel. En dat wordt ook geaccepteerd. Afgelopen december was er een adventsfeestje. We hebben geen kerstfeest bij ons, maar een adventsfeest worden de mensen uitgenodigd. En het was het leuk dat de jeugd bij ons, die kwam plotseling met het idee, die stond op. En die hadden cadeautjes voorbereid voor de oudste en gezegd, een briefje erbij geschreven en zo gezegd, hartelijk dank voor dat wat jullie voor ons doen hier in de gemeente. Ik dacht, het is toch erg mooi dat ze dat blijkbaar zien. Dat heeft niemand ze gevraagd, maar dat kwamen ze zelf op. En ze hebben dat dus zo gedaan en was ik erg blij om. En daarom heb ik ook gedacht, wat de levietendienst betreft, dat het goed is dat we die mensen, voor die mensen waardering uitspreken. Ik heb al gezegd, zo diegenen die gitaar spelen of piano spelen, of wat dan ook doen, degenen die verantwoording hebben voor het gebouw, dat we die gewoon van deze maand een keer naar voren halen en dan ze bedanken voor wat ze doen, ze een klein cadeautje geven, voor ze bidden en dat ze weten dat dat hun opgave is, dat ze daarvoor verantwoordelijk zijn. Ik denk dat het goed is. Dat je waardering uitspreekt voor dat wat gedaan wordt. En dat het niet zo is dat, is me zo langzamerhand duidelijk geworden, iedereen maar wat doet. Ja, je doet maar wat je, als je toevallig hier bent, dan speel je piano. En als er wat gemaakt moet worden, dan doe je dat maar. Maar dat gewoon, dat duidelijk is wie wat doet. Wie de kinderen onderricht geven enzovoort. Door die levietendienst, waar het ook zo was, de hoofdstuk 8, daar werden de levieten opgedragen. Nu wil ik niet zo ver gaan dat we zouden zeggen dat we gaan ze voor de vergadering de handen opleggen. Dat hoeft voor mij ook weer niet. Maar dat er gewoon waardering is en dat er duidelijkheid is dat men weet wie wat doet. Als er nieuwe mensen bijkomen en die vragen wie is hier verantwoordelijk voor dat, dat je kunt zeggen dat is die en die. Ik denk dat dat goed is en er wordt ook naar gevraagd. Goed, meedelen, leiding geven, met ijver, barmhartigheid. Wie heeft hier de gave van barmhartigheid? Kan je toch eens vragen, wie heeft hier de gave van barmhartigheid? Je moet natuurlijk eerst definiëren wat het is, maar wat zou er... Iedereen zou barmhartig moeten zijn, maar wie heeft de gave van barmhartigheid? Dat is iets anders, denk ik. Ik weet niet of ik het juist zie. Iedereen zou barmhartig moeten zijn natuurlijk. Daarvoor zijn wij gelovigen, daarvoor zijn wij christenen. Omdat wij die barmhartigheid in de wereld bekend maken. Maar die gave van barmhartigheid.
Nou, die twee die komt wel aan van barmhartigheid. Maar ik vind het wel het eerste dat bij mij voorkomt.
Ja, oké. Goed.
Moeder Teresa.
Moeder Teresa.
Maar die is er niet meer.
Die kunnen we niet uitnodigen. Maar... Ja. Nou, ik zou zo zeggen... bijvoorbeeld het bezoeken van bejaarde mensen... Ik denk dat er een heleboel vergaderingen bejaarden zijn die nooit bezoek krijgen. En dat het goed zou zijn als er broeders en zusters zouden zijn die de gave van barmhartigheid hebben, die een hart hebben voor mensen en die dat zouden gaan doen. Dat kan niet iedereen. Of zieken bezoekend. Dat kan ook niet iedereen op een goede manier. Natuurlijk kan je overal. Iedereen kan natuurlijk op een gegeven moment bij een zieke op bezoek gaan. Maar dat zo doen, dat die mensen er ook echt wat van hebben. Ja. Begrijpt wat ik bedoel? Wie heeft de gave van barmhartigheid? Die zegt van, nou, ik zie mijn opgave erin, niet te spreken, ook niet hier gitaar te spelen of weet ik wat, of hier te bouwen. Maar ik zie mijn opgave erin om, als er mensen zijn die hulpbehoevend zijn, of die hulp nodig hebben, of die arm zijn, of die oud zijn, of die ziek zijn, om daarheen te gaan, om met hen te praten, met hen te bidden. Dat is mijn opgave, dat zie ik als mijn opgave. Dat is toch een heel belangrijk iets. Jacobus zegt, weduwe en wezen te bezoeken in hun verdrukking, ja, dat is onder andere echte godsdienst. Ja? Dus, en dat kan niet iedereen. Zoals gezegd, we kunnen allemaal op bezoek gaan bij een zieke. Maar dat als jouw taak zien en je daar je verantwoordelijkheid in te zien, dus als er mensen ziek zijn in de gemeente, om daarheen te gaan. Niet om een bezoekje te brengen of zo, gewoon omdat je net op het idee komt, maar dat je je opgave erin ziet dat te doen. Ik denk dat is een gave die je kunt hebben. En zoals gezegd, iedereen zou eigenlijk mensen moeten bezoeken, maar er is tijd niet voor. Je maakt daar tijd vrij voor, omdat dat jouw opgave is. Ik denk dat het een heel belangrijk iets is, wat erg ontbreekt. Je hoort van een heleboel mensen die ouder zijn, dat ze eigenlijk nooit bezoek krijgen. Dat is heel jammer, dat is heel vervelend. Gave van wijsheid staat hier. Iedereen moet natuurlijk wijs zijn. Ja, dat is duidelijk. Maar de gave van wijsheid te hebben, binnen de gemeente dingen op een wijze manier aan te pakken, ik vind het heel erg moeilijk. Als je met veel mensen omgaat, ook in het werk wat ik doe met dat Emmaus werk, met al die problemen die daarbij komen kijken, vind ik het een hele kunst om daar wijs op te treden. En datzelfde geldt voor in de vergadering. Dingen wijs op te lossen als er problemen zijn tussen mensen. En er zijn overal problemen. En dan de wijsheid te hebben op de juiste manier dat te doen. Geloven doen we allemaal. Ja? Wij geloven allemaal. Maar de gave van het geloof, wat is dat dan? Het wordt genoemd als gave. Wat is dan de gave van het geloof? Dat is niet, wij moeten tot geloof komen in de Heer Jezus. Want dat ben je al. En dan krijg je de gave van het geloof. Dus wat is dan die gave van het geloof? Jozef en Caleb, ja. Ja, als voorbeeld, ja. Maar nu uit de tegenwoordige tijd. Ja, ja, ja.
En bijvoorbeeld, soms kun je in een situatie zitten dat je zeg maar, niemand heeft, nou ja, de hoop, waar komt die nog, waar kun je die nou nog luisteren, zeg maar. Hier wilt hij dit, hier wilt hij dat, en mag ik nog zo komen dat. Dat je dan zegt, hier, dat we de God van de hoop hebben, en dat we iemand vertrouwen, hoe gaat het maken? Mm-hmm. En dan denk ik dat je daar een heel goed voorbeeld kan zijn. Door het geloof ja. Te zetten in een afhankelijkheid natuurlijk. Ik zeg niet dat altijd de uitleg is, maar dat zou natuurlijk nog.
Ja, in die richting gaat het, ja. Wie heeft er meer over te vertellen, ja?
Dat je bijvoorbeeld een visie hebt om iets te ondernemen en dat je het geloof hebt dat het gaat lopen. Duidelijkheid van God hebt dat je iets mag gaan ondernemen en dat je de gemeente dat ook van in kennis hebt en dat je het geloof hebt dat die stap op bereid gaat worden.
Ja, ik denk dat het eerder is. Ja, daar gaan we van geloof dat er mensen zijn die praktisch gezien voor praktische dingen meer geloof hebben dan anderen. Ik heb natuurlijk bekende voorbeelden uit de verleden tijd van Georg Müller, misschien is die bekend, ja, van dat weeshuis in Engeland. Zoals hij daar gewerkt heeft, en er zijn andere geloofshelden geweest, ja, in de Wie kan er iemand doen die voor jou een geloofsheld is? Waar je boek over leest en zo, Hudson Taylor. Zijn er weer?
Glennie
Owens. Glennie Owens, ja. Dat is ook zo iemand. Dat is een geloofshelden. Maar zijn die er vandaag ook nog? Of zijn die alleen maar in de verleden tijd er geweest? Nee, ik denk dat die er vandaag ook zijn. En dat wij ook zo mogen zijn naar deze dingen en mogen streven. Dat we dingen aanpakken en zeggen van heren, ik wil graag voor u werken op een bepaalde manier. En ik heb dat en dat plan. En ik geloof erin. Ik ga ervoor. Kan je toch doen? Wat mij zelf betreft, ik wil niet zeggen dat ik een geloofsheld ben, maar het zou een beetje aanmatigend zijn. Maar toen ik daar in Ethiopië was, en ik heb die kinderen gezien bij die, in dat dorp, heb ik gedacht, hier moet een school komen. En toen heb ik het niet alleen gedacht, ik ben eraan gaan werken en ik heb gezegd, ik wil dat en dat en dat hebben. En ja, ben ervoor gaan bidden, met anderen voor gaan bidden en gezegd, ik wil graag dat God verheerlijkt wordt hier in dit dorp, daardoor dat kinderen hier les krijgen. Ja, ik ben eraan gaan werken, ik heb dat voorbereid en er zijn mensen mee gaan helpen en zo. En dat is ontstaan en dat loopt nu, na wat problemen, loopt het nou weer heel erg goed. Daar ben ik erg dankbaar voor dat het zo is. Wat mij opgevallen is, niet alleen mij natuurlijk, dat heb ik ook voor anderen. Zoals alles wat je hebt, heb je voor anderen. In Thessalonicenzen 1. 1 Thessalonicenzen 1, vers 3. Waar staat, onophoudelijk gedachtig aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding uw hoop op de Heer Jezus Christus. En Openbaring hoofdstuk 2, vers 2. Hoofdstuk 2, vers 2. Moet je gewoon even naar het verschil luisteren. Ik weet uw werken en uw inspanning en uw volharding. Wat is het verschil tussen 1 Thessalonicenzen 1, vers 3 en Openbaring 2, vers 2?
Hart en lijf.
Ja, hoe weet je dat?
Is dat zo dat proef? Dat lijkt.
Ja, je kan het niet alleen proeven, je kan het ook lezen. Wat is het verschil?
Als
je geloof, hoop en liefde zijn er niet meer. In 1 Thessalonicenzen 1 vers 3 is het het werk van het geloof. In Openbaring 2 is het het werk. En het is de inspanning van uw liefde. En in Openbaring 2 is het de arbeid. En dan in 1 Thessalonicenzen 1 is het de volharding van uw hoop. En Openbaring 2 is het de verharding. Geloof, hoop en liefde zijn weg. Dat is natuurlijk jammer. Maar dan heb je het ook. Dan heb je werken, werken van uw geloof. Wij kunnen werken doen. Maar je kunt ook werken van het geloof doen. Dat is een groot verschil, denk ik. Ja? Als je, zoals u net zei, als je een visie krijgt voor iets. Als vergadering in de gebed stond, of als broeders en zusters in een vergadering, dat je een visie krijgt voor iets. En dan samen eraan gaat werken, dat het ontstaat. Ik denk dat ze werken in het geloof. Werken doen we allemaal. Maar dat je eraan werkt dat er iets ontstaat, waar je zegt van, hé, dat is echt iets bijzonders. Wij hebben dat SBS nu weer in Trier, heb ik net al gezegd. Een tijdje geleden, een half jaar geleden, toen hadden we zo'n bijeenkomst van de jongens, ja, van de jongens, meisjes en nog een ander uit de vergadering. En die zeiden, we hebben gehoord dat een jaar of 15 geleden, 1997 was dat, al 18 jaar geleden, hadden jullie het SBS hier, Zamsdag Bibelseminar. Toen waren wij nog net klein, net geboren. Maar we hebben gehoord dat het goed was. Kunnen we dat niet nog een keer doen? Dan heb ik gezegd, nou ja, ik geloof er niet in eigenlijk. Hè? Want ik weet niet of we genoeg mensen bij elkaar krijgen om dat te doen. Toen zeiden ze, nee, we willen dat graag. Dan heb ik gezegd, oké, als jullie ervoor zorgen dat de leerlingen komen, dan zorg ik ervoor dat de leraren komen. En tot onze stomme verbazing, na veel bidden, want we hebben er steeds voor gebeden, met elkaar, ook in de bidstond, hebben we nu 42 aanmeldingen. En we gaan het fijn beginnen in januari, Gerard en Gerard hopen eraan mee te werken, en nog anderen ook. En is het niet mooi? Ik denk dat het een werk van het geloof. Dat gewoon, ik heb gezegd, ik wil dat graag realiseren. We willen dat met elkaar gaan realiseren. En we gaan eraan werken. De ene heeft dit gedaan. We hebben iemand die heeft, die is een designer. Heet dat?
Ontwerper,
ja. Die heeft de ontwerpen ervoor gemaakt. Dat kan die erg goed. De andere heeft in het internet wat gemaakt. En ik heb leraren uitgenodigd. De anderen hebben leerlingen uitgenodigd. En met elkaar hebben we zo dat laten ontstaan. Daar ben ik erg blij om. Geloof hebben dat je bepaalde dingen kunt doen. In je vergadering. Het kunnen allerhand verschillende dingen zijn, ja. Dat, genezing. Bidden voor genezing. Ik denk dat we het allemaal kunnen doen. Dat mogen we ook doen. Maar de gave van genezing is denk ik weer wat anders, ja. Ik heb die niet. Voor genezing bidden. Dat hebben we vaak gedaan. Is ook gelukt. Godzijdank. Ja. En ja, dat is mooi. Maar ik wil niet van mezelf beweren dat ik de gave van genezing heb hier. Ik weet niet of ik dat vorig jaar verteld heb. Dat kan zijn. Ik weet niet wat ik alles vertel overal. Maar dat was interessant. Ik was in Ethiopië een aantal jaren geleden. En toen was ik ziek. Gerard was erbij. En ik voelde me zo onmogelijk. En we moesten 's avonds vliegen. En ik was echt hartstikke ziek. En ik lag over te geven. En weet ik wat allemaal. Het ging helemaal verkeerd. En toen kwam Zabiba. Dat is de vrouw van de medewerker van ons. Van Dekkerva. Die kwam naar me toe. Naar ons toe. En die zei, ik wil graag met je bidden. En toen heeft ze voor me gebeden in het Ethiopisch. Aan haar is of dat ik gezond mocht worden. En toen heb ik gedacht, God heeft dan gebeden. Ja, moet ik eigenlijk gezond zijn. En toen ben ik opgestaan, ik heb me gewassen. En ik was gezond. En ik was echt hartstikke ziek. Gerard was erbij. En dat vond ik zo mooi eigenlijk. Hè? Toen heb ik gedacht, nou, het werkt toch. En een tijdje later, toen was Dekkerva, onze medewerker, was in Egypte. Daar kwam hij aan. En zijn vrouw had hem naar het vliegveld gebracht. En die had tegen hem gezegd, ze voelt zich niet goed. Ze was in het ziekenhuis geweest en had hier ergens een gezwels, weet ik het? Absces, ja, gezwel, ja, gezwel. En Dekkerva, die was er erg ongelukkig over. Die wist niet wat hij daarmee moest, want hij had afgesproken daar 3 weken in Egypte te zijn. En toen hebben we haar opgebeld over Skype. En toen heb ik tegen haar gezegd, Zabiba, vorige keer heb jij voor mij gebeden en nou bid ik voor jou. Dat je mag genezen. Toen heb ik voor haar gebeden, over Skype, dat ze zou worden genezen. En toen zei ze aan de andere kant, dankjewel, ik ben genezen. Toen dacht ik bij mezelf, nou ja, zo heb ik het ook niet bedoeld. Dat zijn zo'n gedachten, ja. En toen is ze weer naar het ziekenhuis gegaan. Heeft zich laten onderzoeken. Daar was niks meer. En de volgende dag belde ze op. En ze zei, prijs de heren ervoor. Alles is weg, ik heb niks meer, ik heb geen last meer. Alles is voorbij. Toen hebben we met elkaar gedankt in Egypte dat ze genezen was. Dat is toch mooi. Heb ik nou de gave van de genezing? Ik denk het niet. Ik bid af en toe voor mensen en dan lukt het ook nog, soms niet. Maar de gave van genezing, zoals als de Heer Jezus dat gedaan heeft en zoals Paulus dat gedaan heeft toen der tijd, En daar is een blinde. En Paulus bidt voor hem. Of de Jezus bidt voor hem. En hij ziet. Dat heb ik nog niet meegemaakt. Heb ik ook nergens meegemaakt. En dat iemand lam is en zich helemaal niet meer kan bewegen. En iemand bidt voor hem. En hij staat op en wandelt. Heb ik nog niet meegemaakt. En ik denk, persoonlijk, als dat zou gebeuren, dan zou het de volgende dag in de krant staan. Maar ik heb het nog niet gelezen. Dus, of dat er nu nog is, dat weet ik niet. Hetzelfde geldt voor wonderwerkingen en krachten. Het onderscheiden van geesten. Onderscheiden van geesten is geloof ik iets wat nog belangrijk is, ja, voor ons ook vandaag. Dat we zien waar iets vandaan komt. Dat ook aanvoelen. Waar iets aan, door de Heilige Geest. Dat je voelt, daar klopt iets niet. En dat je dat kan onderscheiden. Ik denk dat het belangrijk is. Talen. Ja, spreken in talen. Ja, daar geloof ik in. Spreken in tongen. Gerard heeft eens een keer tegen mij gezegd dat jij ze gezegd zou hebben. Je spreekt met je tong in een taal. Ja.
Met je tong
in een taal. Je spreekt niet in tongen. Dat kan helemaal niet. Dat woord voor tongen, dat is gewoon het woord voor talen. Dus je spreekt met je tong in een taal. En die pastor Ayman in Egypte, die net opbelde, die ik afgewezen heb, die vertelde het volgende. Dat is, die geloven in het spreken in tongen, zoals hij dat dan zegt. En die zei tegen mij op een keer, hij was een keer in Egypte en toen was er een vrouw die was ziek. En toen is die gaan spreken in tongen. En toen heeft hij in tongen voor die vrouw gebeden. En toen is die vrouw gezond geworden. En toen zei ik tegen hem, je weet toch dat ik er anders over denk? Toen zegt hij, ja, dat weet ik wel. Hij zegt, maar toen ik in tongen sprak, toen sprak ik in het Frans. Toen zei ik, weet je wel, daar geloof ik in. Je spreekt gewoon een andere taal. En die vrouw die dan ziek was, dat was een Française, die was ziek. En daar heeft hij voor gebeden in het Frans. Ik dacht mezelf, nou, is toch mooi. Ja, dat hij dat zo gedaan heeft. Uitlegging van talen. Ja, als je de talen niet uitlegt, dan heeft het geen zin. We hebben gemeentebezoek bezocht. Voor vele jaren was het in Zweden. Dat weet je misschien ook nog, ja. Waar iedereen begon te spreken in tongen. Zoals ze dat zeiden.
Ja,
allemaal tegelijk zelfs, ja. Toen dacht ik bij mezelf, een beetje vreemd eigenlijk. Hè? Want de Bijbel zegt dat als je dat dan doet, dan twee of drie na elkaar en niet door elkaar en met vertaling. Dus daar ging het zo dat iedereen was door elkaar aan het spreken in talen. En toen zijn we er weggegaan, want dat vonden we niet zo bijzonders eigenlijk. Hè? Tja, als je dan spreekt in een taal, laat het dan een taal zijn. En mochten er mensen zijn die dat graag toch in de praktijk brengen, dan zou ik zeggen, zoals het hier staat, indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat één uitleg geven. Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken. Goed. In dat opzicht, als dat zo gebeurt, dan kan niemand er wat van zeggen. Maar als daar beeldweg in talen gesproken wordt, zonder uitlegging, dan denk ik dat het fout is en dat het niet zo zou moeten zijn. Dan de gave van de dienst, of gewoon van helpen. Wie heeft deze gave eigenlijk? Hier, ben ik benieuwd. Hoef je niet voor te schamen hoor. Als je de gave van de dienst hebt, hoef je helemaal niet voor te schamen. Dat is een hele mooie gave. Net zoals alle andere gaven ook erg mooi zijn. Maar eentje hier met de gave van de dienst?
Die heeft het druk.
Ja, maar dat vind ik juist het mooie. Als je dat kan. Als je daar oog voor hebt. Voor deze dingen. Dan ben je toch heel waardevol voor de gemeente. En misschien hoef je dan een heleboel andere dingen niet te doen. Begrijp je wat ik bedoel? Dat neemt zo'n druk weg. Je hoeft niet te prediken. En je hoeft niet te evangeliseren. En je hoeft niet dit. Als jij je eigen gaven die je hebt. Dus je... tentpin. Ja? Als je die goed draagt en daar verantwoordelijk mee omgaat, is het goed, is het ook mooi. Ja? En laat die anderen dan maar zingen en laat die anderen dan maar dat doen. Als jij je tentpin maar goed doet, als jij je gaven van de dienst maar goed in de praktijk brengt, heb je toch een mooie opdracht binnen de gemeente. En als je dan nog zo doet dat je zegt van hé, dat ga ik achterheen, dat wil ik graag doen voor de Heer, is toch mooi. Begrijp je wat ik bedoel? En ik denk als we zo met mensen praten. En zo hun gaven duidelijk maken, dat misschien een aantal niet meer zo ongelukkig daar zitten en zeggen, oh, ik heb helemaal niks te doen hier. Ik heb geen gaven. Want iedereen heeft een gave. Of meer zelfs, ja. En maar als je niet inziet dat de dingen die je doet ook een gave is, is natuurlijk erg lastig. Want dan zit je daar een beetje ten neergeslagen of denk je bij jezelf, ik ben niks waard. Maar iedereen is waard. Iedereen is van belang voor God. De gaven van dienst of helpen. Apostelen. Wie is hier een apostel? We zijn allemaal gezonden. Ja. Maar een apostel te zijn, hoe zou je dat vandaag kunnen vertalen in onze taal?
Gemeentestichter
of zo? Gemeentestichter, ja. Ander woord? Pionier. Zendeling. Zendeling is gezonde, dus dat dekt zich dat een beetje. Apostel, zendeling. Niet in die zin zoals het er toen der tijd was. Apostelen die waarvan gezegd wordt dat ze de Jezus meegemaakt hebben in hun leven. Ja, dat ze getuigen zijn van het leven, van het sterven, van de opstanding van de Jezus. Die zijn er niet meer. En ook niet die nog toevoegen aan het woord van God. Die zijn er ook niet meer. Maar zendelingen... Mensen die gezonden zijn, ja, die zijn er wel. Wie is hier een apostel? Mag ik toch wel vragen? Ik weet niet of ik dat mag vragen.
Nou ja, misschien dat het beter is om dan te vragen wie is een zendeling. Om te voorkomen dat je denkt dat je gelijk geschakeld wordt met de apostelen.
Nee, dat heb ik net gezegd dat het niet zo is. Ja. Nou, apostel is natuurlijk wat anders, maar een zendeling... die gezonden wordt voor een werk, om ergens een werk aan te pakken in een ander land, of weet ik waar. Ja, een zendeling. Wie is een apostel in dat opzicht? Kan je toch gewoon eens vragen? Hoef je er niet voor te schamen als je het bent. Een evangelist. Het evangelie doorgeven aan anderen, over de Jezus spreken, getuigenis geven, moeten we eigenlijk allemaal doen. Ja, dat is iedereen verplicht. We moeten verantwoording afleggen van de hoop die in ons is. Dat wordt van iedereen verwacht. Dat is normaal. Ja? En dan komt een evangelist. Ja, dat is wat anders natuurlijk. Of niet? Wat is een evangelist dan? Wat zegt u?
Ik doe het werk van een evangelist.
Fijn. Ik hoop dat een heleboel hier het werk van een evangelist doen. Maar er zijn echte evangelisten die gaan daarvoor. Wie kent haar namen? Gerard Hollebach. Ben je een evangelist?
Ook.
Ja, je kan natuurlijk meer gaaf hebben dan één. Een evangelist. Ik zie het gewoon zo, ik weet niet of ik dat juist zie, maar ik zie dat zo, ja. Een evangelist is iemand die kan dat goed, die heeft contact met mensen, die leeft daarin. Ja, dat is zijn opgave dat te doen. En dat is iemand door wie mensen tot geloof komen. Ik heb het al zo gezegd. Als je vertegenwoordiger bent in een firma. En je vertegenwoordigt die firma overal. Je reist overal heen. Je gaat bezoekt zaken en weet ik veel wat allemaal. En dan aan het eind van het jaar heb je geen één
opdracht binnen.
Er is geen één order binnengekomen. Wat zegt dan de chef van de zaak? Nou, of je er zo geschikt bent voor je werk, weet ik niet. Ja? Als je een evangelist bent en door jouw doen komt nooit iemand tot geloof. Ik denk, dan kan je een vraagteken zetten daarachter of je een evangelist bent. Dus door jou moeten dan toch mensen tot geloof komen. Als dat jouw opgave is en de Heere zegent dat. En ik denk dat het gebeurt. Maar goed, ik verkondig ook het evangelie als ik daar gelegenheid voor heb. Ja, op straat of zo. Of met buren. Maar dat kunnen we eigenlijk allemaal doen. Maar echt een evangelist zijn die dat als hoofdzaak heeft. In zijn leven. Dat is toch wat anders. En datzelfde geldt voor herderlijke dienst. Iedereen moet een ander eens een keer een bemoedigend woord toespreken. In dat opzicht zijn we eigenlijk allemaal herders. Maar echt een herder te zijn binnen de gemeente is een andere opgave, denk ik. Dus iemand die daar kwaliteiten voor heeft, die er misschien ook geleerd heeft, die zich daar verder ontwikkeld heeft in dat geheel. En ik hoop dat zulke er ook hier onder ons zijn. Of hier in de vergadering of überhaupt. Hè. Ik hoop dat duidelijk is dat iedereen van ons kan hier iets doen. Er wordt ook verwacht dat we iets doen. Maar zo'n specialisering, is dat een specialisering? Dat is iets anders. Ja? Ja. Ja, ja, zoals in de zin van Paulus.
Ja, maar ook wat u doet, vind ik eigenlijk ook een beetje dat.
Zou ik zo kunnen noemen, ja. Ja,
omdat dat is, zeg maar, bewust maken van hoe de gemeente moet functioneren.
Ja. Goed, wij hebben de gemeente, als je dat zo mag zeggen, ja, in Trier en in Zeebrücken en in Hermanskade gesticht. In dat opzicht ben je ook op de een of andere manier zendeling of apostel, als je dat zo wil noemen. Ja? Dat, maar ik ben geen apostel zoals de apostel Paulus. Ja,
precies,
maar je doet het werk. Ja. En het mooie is, iedereen van ons, iedereen die hier zit, heeft één of meerdere gaven. En de vraag is of we die uitvoeren, of we dat doen, of we daarin leven, of we dat weten überhaupt. Dat we die gaven hebben. Stel je voor, je werkt in een firma. En na 3 jaar vraagt de chef, de directeur, aan je. Die roept je in zijn kantoortje en vraagt aan je: wat doe je hier in de firma? En je zegt: ja, het spijt me, ik weet niet precies wat ik hier doe. Wat zou u dan zeggen? Goed, in de gemeente, in de vergaderingen. Hoeveel mensen zijn er in de vergadering als je die vraagt na 10 jaar of na 20 jaar, wat doe je eigenlijk hier? Ze zeggen, nou, ik weet eigenlijk niet. Dat komt ongeveer hetzelfde neer. God heeft jou een gave gegeven. En die gave mag je uitoefenen. Daarin mag je je specialiseren, zodat je het beter doet. Dat is helemaal niet erg als je iets beter gaat doen. Ik denk dat streven naar de gaven, ja, dat heeft ook iets te maken met dat je dat beter wilt doen. Dat je je beter daarin wilt voorbereiden en dat als geheel beter wilt doen. Goed, wat kun je doen? De eerste vraag die er was, doe je mee? De tweede vraag, wat doe je? En voordat we nou, hoe doe je het gaan beginnen, zingen we nog een lied.
Hoe doen we dat?
Hoe zingen we?
die heeft een lied wat een klein beetje met dit onderwerp te maken heeft.
266. Ja. En dan, ja, vers 2 is wel spreken natuurlijk. Het gaat over het uitbreiden van de faam, maar we moeten maar denken aan alle gaven die we hebben gehoord.
Het is heel lang geleden dat we dat gezongen hebben. Ik weet nog goed dat wij dat in de koffiebar altijd zongen in Den Haag. Zingt en zingt en jubel. Maar sinds die tijd hebben we dat niet meer gezongen. Volgens mij. Ja, nee. Ja, dus we hopen dat het lukt.
Wie doet er mee? In die wonderbaarlijke gemeente die God gemaakt heeft, waar God ons gesteld heeft, Wie doet er mee? Wie wil er meedoen? Wie wil zich daarvoor engageren? Nee, wat zeg je dat tegen? Rijden. Beschikbaar. Oké. En dan, als je je dan beschikbaar stelt, wat kun je dan doen? Nou goed, je kunt een heleboel verschillende dingen doen. Daar ben ik erg blij over. En we moeten proberen mensen te motiveren dat ook te zien. Omdat ze lol krijgen in het geheel. Ja, dat het fijn wordt, dat het gezellig wordt. En je er niet bij zit, niet weet wat je moet doen en een beetje minderwaardigheidscomplex in een hoekje. En nou komt het volgende. Als je dan meedoet, hoe doe je het? Hoofdstuk 5, een beetje vreemd hoofdstuk. Hoofdstuk 5. We lezen dat gewoon even door, tot 4:15, hè?
Half 4.
Oh, 4:30?
Ja.
Oh, dat is wel 4:15, ja. Dan hebben we net de tijd om het door te lezen. De Heere sprak tot Mozes, gebied de Israëlieten dat zij uit de legerplaats wegzenden alle melaatsen, allen die een vloeiing hebben en allen die onrein zijn door aanraking van een lijk. Zowel mannen als vrouwen zult gij wegzenden. Gij zult hen buiten de legerplaats zenden, opdat zij hun legerplaats niet verontreinigen, daar ik toch in hun midden woon. Toen deden de Israëlieten aldus en zonden hen weg buiten de legerplaats. De Israëlieten deden zoals de Heere van Mozes gesproken had. De Heer die sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten. Wanneer iemand man of vrouw een of andere zonde doet die mensen begaan en daardoor ontrouw wordt tegenover de Heer, zodat hij een schuld op zich laat, en dan zullen zij de zonde belijden die zij begaan hebben en daarna de volle waarde van wat schuldig is vergoeden, vermeerderd met een vijfde en dat geven aan degene tegenover wie hij zich schuldig gemaakt heeft. Maar heeft die man geen losser aan wie de schuld vergoed zou kunnen worden, dan zal de schuld die vergoed moet worden aan de Heere vervallen, ten bate van de priester, ongeacht de ram der verzoening waarmee deze over hem verzoening zal doen. En elke heffing van al de heilige gaven die de Israëlieten tot de priester brengen, zal voor hem zijn. Maar wat de heilige gaven zelf betreft, die zullen voor de brenger zijn. Alleen wat hij de priester geeft, zal voor deze zijn. De rest lezen we straks nog wel. Ja, als we dan zo als gemeente op weg gaan. We willen een nieuw begin maken. We zijn 25 jaar bij elkaar. En we willen een nieuw begin maken. Gewoon nadenken over waar we mee bezig zijn. Wat is dan verder nog van belang? En dan komt in dit hoofdstuk 5, voordat ze op reis gaan, het een en ander ter sprake waar ze even naar moeten kijken. Het woord afzondering, dat horen we natuurlijk niet graag meer. Heiliging, toewijding, dat zijn allemaal van die hoge woorden. Maar toch is het dat. En de vraag die we onszelf kunnen stellen, zegen en overwinning. Ik heb het zo opgeschreven hier, vraag 1, vraag 2. In het boekje, of op die blaadjes. Willen we zegen hebben? Willen we als gemeente overwinning hebben? Of willen we als gemeente gewoon zo
doorsudderen?
Ah, mooi, dat soort woord zocht ik. Dat heb ik niet gevonden. Willen we doorsudderen als gemeente? Gewoon zo, het loopt wel, zo aardig. Het is gezellig hier. En ja. Niet iedereen was een priester of een soldaat. Maar omdat de Heer kon zegenen en of de overwinning kon geven, was iedereen er voor zichzelf voor verantwoordelijk om zo te leven dat de Heer zich over hem of haar kon verheugen. Vraag 1. Wat denk je? Wanneer een deel van de gemeente voor zichzelf leeft en of een onheilig leven leidt, zou dat Gods zegen negatief beïnvloeden? Ik denk het wel, ja. Als we lezen Openbaring, hoofdstuk 2 en 3, die zeven gemeenten die daar genoemd worden. Ik denk wel degelijk dat dat zo die werking heeft. Dat als de Heer Jezus ziet dat wij er maar al een beetje wat van maken, dan dat niet zeer op prijs stelt. Wat denk je, wanneer iedereen in de gemeente tot eer van God leeft en hem dient, zou dat tot zegen van de gemeente zijn? Ja, ik denk van wel. Ik denk dan dat er meer kracht is in de gemeente. Dat er zegen is en meer overwinning kan zijn. Dat er mensen toegevoegd kunnen gaan worden. Dat willen we toch graag, dat er mensen bijkomen. Dat er mensen toegevoegd worden. Ik denk wanneer we gaan leven, op reis gaan, volgens de normen zoals God die geeft, dat er mensen toegevoegd kunnen gaan worden. Willen wij gezegend worden? Willen wij de overwinning? Voordat het volk op reis ging, moest er gekeken worden naar ziekten en verontreiniging, onopgeloste problemen. En dan heb je dat derde nog, de wet op de jaloersheid van een man. Dat komt dan na de pauze waarschijnlijk dan. Tekortkoming ten aanzien van de toewijding. Maar eerst de ziekte en verontreiniging. Melaatsen. Die mochten niet in het kamp blijven. Dat is natuurlijk erg vervelend voor die mensen. Maar dat mocht niet. Waarom niet? Omdat die melaatsheid zich zou kunnen uitbreiden en iedereen ziek zou worden. En dan zegt God, voordat jullie op reis gaan, die melaatsen moeten weg. Het is natuurlijk heel triest als je dat zo ziet. Ja, ik weet niet wie van jullie die film van Ben-Hur gezien heeft. Daar heb je dat ook, ja, die mensen die buiten de legerplaats zijn, die daar buiten moeten lopen. En ja, daar mag niemand mee contact hebben. Die waren helemaal op zichzelf gesteld of in groepen waren ze daar samen. Dat moet verschrikkelijk geweest zijn. Maar God zei, die melaatsen mogen niet in het kamp zijn. Opdat niet meer mensen melaats worden. Vloeienden, dat is die vrouw, een voorbeeld, die vrouw die daar naar de Jezus toe kwam en die al jarenlang bloedvloeiingen had, wat niet ophield. Ja, daarvan zei God in nummer 5, zulke mensen mogen niet binnen de legerplaats blijven. Dat is natuurlijk leuk, maar blijkbaar was dat nodig. En mensen die met een lijk in aanraking waren geweest, die konden ook ziek worden, die moesten er ook uit. Dus blijkbaar, heiligheid, reinheid was voor God heel belangrijk. Ja, melaatsheid. Waarvan spreekt dat? Ik heb het hier opgeschreven, dus iedereen die dat lezen wil, kan het lezen. Melaatsheid, waarvan spreekt dat? Openlijke zonde, die te zien is. Dat begint heel klein. En op een gegeven ogenblik, dan wordt het zo groot dat je het niet meer kan verbergen. Ja, en dan moest je naar buiten de legerplaats gebracht worden. En openlijke zonde. Hoe ziet dat er vandaag aan de dag uit met openlijke zonde? Binnen de legerplaats, binnen de vergadering. Wat is daarvan een voorbeeld van openlijke zonde? Ja, zoiets, ja. Wat nog meer?
Geldlust.
Geldlust. Heel goed, ja. Geldlust. Wat nog? Ja, we horen natuurlijk graag hoererij. Ja, want hoererij, Dat is duidelijk, ja. Dan, maar geldzucht. En wat nog meer naast geldzucht?
Dronkenschap.
Dronkenschap, ja.
Afgoderij.
Hebzucht, ja. Lasteren. Laster, ja, laster. Ja. Dat is ook zoiets, hè? Laster. Bewust kwaad spreken over anderen. Dat kan gemeentes kapot maken. Bewust kwaad spreken over andere mensen. Dat wordt op hetzelfde niveau gezien door God als hoererij of als dronkenschap. Kijk, dronkenschap is natuurlijk zo, dat zie je. Dan zie je iemand door de straat waggelen en dan weet je die is dronken. Of je ruikt dat. Ja, dat het regelmatig zo is en zo. En dat zie je dan. En dat is natuurlijk heel erg. Maar lasteren, laster, dat zie je niet zo erg. Dat gebeurt zo achterlangs, ja, zo in het geniep, ja, goed woord ervoor, ja. En dat is voor God net zo erg, laster. En wanneer we op reis willen gaan als gemeente, we maken een nieuw begin. Ik denk dat het goed is dat we ook wat dat betreft bestandsopname maken en zeggen, wanneer er openlijke zonde is, dan moet dat weggedaan worden. Waar staat dat dan in het Nieuwe Testament dat het zo moet gebeuren? 1 Korinthe hoofdstuk 5, ja. Kan ik het even kort citeren? Ja, we moeten de boze uit het midden weg doen, ja. En dan gaat het over hoererij, over laster enzovoort, wat we net genoemd hebben. Dat moet weggedaan worden. Als wij op reis gaan, als wij opnieuw een begin willen maken, dan moeten we ervoor zorgen dat dat weg is. Want dat stoort op reis. Zondigen wij? Is er iemand die niet zondigt? U steekt zijn vinger op. Ik zondig nooit. U steekt zijn vinger op. Als iemand zijn vinger op zou steken, wat zouden we dan zeggen? Je liegt. Wat zegt de Bijbel ook. Als iemand zegt, ik zondig niet, dan zegt 1 Johannes 1, zo iemand liegt. Dus als iemand zijn vinger op zou steken, zouden we zeggen, je bent een leugenaar. Goed. Godzijdank zijn die geen leugenaars dus. Ik ben er wel blij om. Dus wij zondigen allemaal. Wat moeten we doen als we gezondigd hebben? Beleiden. Dan is daar de Heer Jezus en die zal ons, die rechtvaardigt ons weer. Dat is toch schitterend dat het zo is. Maar als er iemand is die zondigt, je maakt hem opmerkzaam en hij gaat gewoon door. En hij leeft in de zonde. Die mensen, die passen niet in de gemeente. Die moeten, jammer genoeg, eruit gedaan worden. Openlijke zonde. En dan is er iets anders, is dat met die vloeiende mensen, een ziekte, die zag je niet. Die vrouw die naar de Heer Jezus toe komt en van achter hem aanraakt, en dan zegt de Heer Jezus, wie heeft hij aangeraakt? En dan bleek dat die vrouw te zijn die dan 12 jaar bloed verloren had. En hij heeft haar dan genezen. Dat had niemand gezien. Waarvan zou dat een beeld kunnen zijn? Ja? Ja, zonde die. Ja?
Als er ook denken is, dan kun je daar samen een weg uit.
Ja. Ik denk dat het een beeld is van zonde die er is, maar die niemand zo ziet. En dat is ook erg voor God. Ik denk dat dat de gemeente ook zwakker maakt. Dat zie je allemaal niet. Er zijn dingen die je niet ziet, maar die het geheel wel zwakker maken. Nou, die met een lijk in aanraking geweest zijn, lagen daar dan overal lijken? Ja, ik denk het wel. Er waren heel wat lijken daar in de woestijn. En daar gebeurde heel wat, ja. Ja, die mensen waren ook onrein. Daar kan je ook je gedachten over hebben wat dat betekent. Maar ik denk dat het duidelijk is dat wanneer we een nieuw begin willen maken als gemeente, dat dingen die niet in orde zijn, zonde, of het nou verborgen zonde is of openlijke zonde, dat die weggedaan moeten worden. Omdat er kracht is om als we dat land na 10 dagen betreden in te nemen. Want die 40 jaar woestijnreis was eigenlijk niet gepland. Die is later gekomen omdat ze niet in het land binnen wilden gaan. Er moest kracht zijn om het land binnen te gaan. En de erfdelen in ontvangst te nemen. En ik zou het zo willen zien, ja, die erfdelen, dat zijn die gaven die we hebben gekregen. Dat we die in ontvangst nemen, dat we die veroveren. Daar moeten we aan werken. Dat valt niet zo, dat komt ons niet zo toegeworpen. Daar moeten we aan werken. Maar dan zegt Jozua 1, geloof ik, dat het is, ja, ieder landstuk waar je je voet op zet, dan zal je gegeven worden. Maar er moet wel kracht zijn. En die kracht ligt in de reinheid en in de afzondering van die gemeente. En dat horen we natuurlijk niet zo graag, maar ik denk dat het wel zo is. Goed, dus nou pauze, hè? Yeah.